7, 8 jaar, en dan krijg je een huis toegewezen. Maar als je zo lang op de wachtlijst hebt gestaan en je krijgt dan een heel oud huis wat aan alle kanten tocht en kiert toegewezen, dan is de kans groot dat het wordt afgewezen. En dat gebeurt dus heel veel in die staatsliede buurt. Dus volgens de officiële kanalen krijgen ze daar niet zo snel iemand voor om erin te wonen. Maar er zijn natuurlijk altijd genoeg mensen die daar eventueel wel willen wonen.
En het gevolg was dat op een gegeven ogenblik overwegend jonge mensen, maar ook oudere mensen die om wat voor reden dan ook erg in de moeilijkheden zaten, dan toch maar op zo'n woning gingen zitten. En dat was natuurlijk niet officieel en dat was niet zoals het hoorde van het GDH. Nou ja, hele toestand. Ja, ik kan
dat waren krakers dus?
Ja, dat kan je krakers noemen, maar ja, god. Er gebeurde wat dat betreft natuurlijk altijd al van alles en nog wat. Hè. Er is hier toch wel een rijke cultuur van familie en vrienden en kennissen in de buurt. En als er ergens iets leeg komt, dan is er altijd al ontzettend veel onderhands geschoven. Nou, gedeeltelijk gaat dat via familie, vrienden en alles vriendelijk en aardig. Maar voor een aardig deel gaat dat ook via min of meer onbetrouwbare huisbazen die daar via sleutelgelden, via opgefokte overnamebedragen het nodige aan wisten te verdienen. Nou, dat zijn dingen waar het GDH erg weinig aan heeft gedaan, ook heeft willen doen. En ja, wat dat betreft, ja, ik kan me opwinden echt over de schijnheiligheid, de hypocrisie waarmee op het ogenblik vanuit stadsbestuur, ook weer niet allemaal, maar een aantal daarvan gescholden wordt op de kraakbeweging in de zin van dat voorkruipers zouden zijn. Als je nagaat hoe dat helemaal historisch is gegroeid, als je nagaat dat het GDH zelf niet in staat was om die huizen behoorlijk toe te wijzen, als je nagaat dat het GDH niet in staat was om malafide eigenaren aan te pakken, ja god, waar halen ze dan het recht vandaan om zich een beetje verontwaardigd te gaan tonen over een aantal mensen die dan op een gegeven moment maar hun woonrechten in eigen hand nemen?
Wie vertelde dit nou allemaal?
Het was Hokon Hansen van het wijkcentrum. Het wijkcentrum is wel betrokken bij het overleg met de gemeente en met huisvesting over de problemen in die wijk. Maar het leeuwendeel van de aandacht wordt er wel door de bewoners zelf aan besteed. Dus daar ben ik toen eerst mensen naar op zoek gegaan. Dat was niet zo moeilijk, omdat het dus in 9 van de 10 huizen zo'n beetje zo'n illegale bewoner woont. Die toonde wel een behoorlijk wantrouwen tegenover iemand met een microfoon. Alles moest eerst van tevoren goed doorgepraat worden voordat duidelijk was hoe of wat. Maar tenslotte zijn we er nog wel uitgekomen. Die mensen hebben het lang niet makkelijk meer. Er worden ook steeds woorden verdraaid in de pers weergegeven en dergelijke. Of tenminste anders als zij verteld hebben.
Er wordt vaak beweerd dat in de staatsliedenbuurt er een alternatief distributiesysteem is ontstaan.
Ja, dat stond in de krant vorige week.
Ja, dat
kijkers zouden de distributie in handen hebben.
Dat is pertinent niet waar. Er is één distributiesysteem hier in Amsterdam en dat is het GDA. Die schijnt normen na te houden, die ze dan zelf ook weer breken en zo. Of de chaos is daar flink uitgebroken. Wat wij doen, en dat wij, dat zal ik dan ook nog wel even uitleggen, is louter mensen helpen die naar het spreekuur toe komen. Het is meestal zo dat het is ook geen organisatie. We hebben geen kaartenbakken en geen ledenlijsten en dat soort toestanden. Het is louter een groep mensen die betrokken is bij die woningtoestand hier in Amsterdam, de woonellende. Die ervaring hebben opgedaan met het kraken van woningen, met een heleboel andere toestanden. De trucs die ze kunnen uithalen met huurcontracten, woningen die eigenaar die sleutelgelden vragen voor woningen. Die daar gewoon ervaring in hebben en die dat overdragen op kraakspreekuur. Of dat nou, er wordt ook geholpen naar behoeften. Mensen zeggen altijd van als er studenten komen en er komen oude dametjes, dan heeft zo'n student het stukken makkelijker. Nou, dat is dus niet zo, want zowel die student als die oude dame worden geholpen. Alleen die student heeft minder hulp nodig, dus krijgt hij minder hulp. Die doet meer dingen zelf en zo'n oude dame die wordt gewoon meer geholpen. En op die manier werkt het. Wij bepalen niet wie er op een woning komt, dat doen de woningzoekenden onderling. Als er twee kandidaten zijn voor één woning, gaan ze er samen over praten. En praktijk is gewoon dat ze dan niet boos worden op elkaar, dat ze dan niet elkaar aanvliegen, zoals het GDA altijd zegt. Maar dat ze heel rustig en nuchter met elkaar kunnen praten, omdat ze begrijpen dat iedereen een woning moet hebben.
Ja, dan nog maar even verder over die staatsliedenbuurt. Nou, die gemeentelijke dienst heerhuisvesting die deelt in Amsterdam Ik meen iets van 5000 woningen per jaar uit. Maar er worden ook 3000 woningen per jaar ontruimd. Dus die worden eerst ontruimd en dan worden de nieuwe mensen ingezet. Dus daarmee wordt het woningprobleem verder niet opgelost. Het is meer een soort van stuivertje wisselen. Ja. En daarbij, het probleem wat erbij komt is dat er dus constant een aantal mensen, dus een aantal per dag, met ontruiming bedreigd worden. Nou, dat wordt ook een beetje frustrerend als je weet dat er een paar keer per week een deurwaarder in je buurt of in je straat komt om er weer een paar uit te jassen. En tot me afwachten is wanneer jij in de buurt bent. Nou, in zo'n wijk als de Staatse die de buurt komt dan telkens dezelfde deurwaarder. Die man heeft een tijdje terug een vergulde koevoet en een tijd cadeau gekregen omdat hij aan zijn 50ste ontruiming begon. Dus zo'n eerste ontruiming zoals het heet, die loopt doorgaans wel vrij gemoedelijk.
Op een gegeven moment komt dan inderdaad een rode eend voorrijden, dat is de eend van de deurwaarder, met meestal twee wagens van de stadsreiniging. En twee politiemannen zijn er vaak bij, of vier. Nou, dan doet hij een stap naar ons toe en zegt, het lukt niet.
Last van de koning?
Dat zegt hij er niet bij. Hij lacht vriendelijk en zegt, ik kom er niet in. En dan zeggen wij, nee, we staan er weer. En dan, nou ja, ziet hij al genoeg bekende gezichten eigenlijk. En maakt vaak nog even een praatje, even praten over ontruiming, hoe het gaat met hem en hoe het gaat met ons. En dan vertrekt hij weer met de wagens van de stadsreiniging en de politie. Er wordt verder helemaal geen geweld gebruikt. En dan is alles in feite geregeld. Het kan alleen zijn dat er een tweede ontruiming komt.
Die eerste is echt zuiver formeel. De deurwaarder komt kijken, kan er niet in, hij constateert overmacht en verdwijnt weer. En de tweede, dan moet je er ook niet met z'n tienen staan, dan moet je echt met 100 staan. Maar dat gebeurt dus heel zelden, omdat het voor hun ook ontzettend moeilijk is om het elke keer op te brengen. Je kunt niet 80% van de staatsliedenbuurt eventjes ontruimen met ME, dat lukt niet.
Laatst hebben ze een beetje ludieke wijze geprobeerd om het huis van die wethouder te ontruimen, hè, meneer Wolfensbergen.
Ja, er zijn dus tal van acties, elkaar helpen tegen uitzetting. Zo'n actie als bij Wolfensbergen en dan natuurlijk die Bombay gemeentelijke dienst en huisvesting. Ja, van zeer verschillend karakter allemaal die acties.
Ik bedoel, als je Wolfensbergen zelf gaat ontruimen, dan staat hij te klappen te handen. Want ach, dat is toch zo vervelend als zijn spulletjes naar huis uit worden gehaald.
En als je dat zelf is een van de acties die vorige week is ondernomen, hè? Ja. Het huis van Wolfensbergen heeft een eerste ontruiming ondergaan.
Ja.
Hoe ging dat?
Daar komen we dus nog terug.
Daar wordt nog een tweede ontruiming gehouden.
Natuurlijk.
Dus de staat die de buurt vorige week opgeschrokken door een bom die de deur van het bureau van herhuisvesting open smeet. Is dat nu een... Ja, het einde van alle onvrede die leeft bij de mensen over het beleid?
Kijk, die bom die is gelegd door een groep die zich Militant Autonome Front. Nou ja, goed, die mensen die hebben die bom gelegd. En ja, kijk, het is een manier van actie voeren. En ja, wij zijn op een andere manier bezig. Kijk, je moet je voorstellen, als 80% van de mensen hier in de buurt gekraakt zit, dan zal dat voor iedereen op een andere manier een strijd tegen het GDH betekenen.
Wij hebben die bom er niet neergelegd. Dat heeft de MAF gedaan. Maar we distancieren ons daar niet van.
Nou, het gaat toch wel een beetje ver, een bom, wat mij betreft.
Ja, nou, ik ben er voor mezelf nog niet uit wanneer ik naar de wapens moet grijpen, maar ik ben er nog steeds niet toe gekomen in ieder geval. Ik heb vooralsnog geen plannen, maar ja, als je geen dak boven je hoofd hebt of uitgelazerd wordt steeds weer. Ik weet niet waar die grens ligt. Ik denk dat dat voor iedereen anders ligt. Alleen, het wordt wel steeds erger. En het is de vraag hoe dat in de toekomst gaat lopen. Ze zetten er wel eens nieuwe huizen neer in die wijken. Ja. Maar ja, daar zijn de huren dan weer niet van op te brengen. En een enorme bende aan stook- en servicekosten. Mensen die een inkomen hebben van 1400 gulden in de maand en daar dan 700 gulden aan woonkosten voor moeten betalen. Ja, dat kan niet. Of je dat wil of niet.
Nee.
Het kan een hele harde strijd worden, denk ik. Je hebt de Stopera-strijd in Amsterdam is nog niet voorbij. De Nieuwmarkt hebben we gehad. En de metro hebben we gehad. Wat het hier wordt, moeten zien.
Kijk, we hebben hier een aantal open gaten. Die gaan volgebouwd worden met nieuwbouw. Nou, dat zal dan voor een gedeelte verhuurd worden. Niet aan buurtbewoners, want die kunnen dat niet opbrengen, maar aan goede middenstanders of wat voor mensen dan ook. Maar ik denk dat we hier zo'n beetje aan het eind van ons geduld zijn gekomen wat betreft sloop. Ik denk niet dat we nog zullen toestaan, of althans men het absoluut niet mee eens is, als hier verder nog gesloopt gaat worden. Ik meen dat er op het ogenblik plannen liggen om de Van hier Scholtenstraat, een gedeelte daarvan althans, te slopen en daar nieuwbouw te zetten. Ik denk dat dat een van de eerste verzetspunten gaat worden tegen het sloopbeleid dat hier in Amsterdam gehouden wordt.
Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Er wordt heel wat afgesloopt in Amsterdam. Je kunt misschien afvragen of het altijd terecht is. Christophe, bedankt.
Lubbers in een van zijn betere rollen, ik bedoel mooier om aan te zien, die gisteren zei van dat hij dit nog wel wilde veranderen, dat nog wel wilde veranderen, waar iedereen uit afleidt dat hij dus een regering met de Partij van de Arbeid liever zou willen dan met de VVD. Dat is natuurlijk niet waar. Hij zit zijn onderhandelingspositie met de VVD te versterken, maar er komt dus een kabinet met de VVD aan op grond van deze begroting.
Toch is het in die ambtelijke eensgezindheid die jij schetst en die er inderdaad geweest is lange tijd, een omslag geweest de laatste weken, en heel opmerkelijk ook weer, van het Centraal Planbureau, die direct na de verkiezingen, ja, maar het was natuurlijk een heel belangrijke, die direct na de verkiezingen gezegd heeft dat dit beleid naar de ondergang voert. Je had je moeten afvragen of het niet beter voor de verkiezingen gezegd was. Mm. En die kritiek is natuurlijk wel terdege onderdrukt. Maar niettemin, dat duidt op een zeer grote verdeeldheid, ook in die top.
Maar ze hebben voor de verkiezingen hebben ze iets gezegd, hoor, het CPB, in die richting.
Ja. Maar goed, het is dus gedaan met die geweldige steun die dat kabinet had. Maar het belangrijkste vraagstuk is dat dit niet een kabinet is, of dat het kabinetsbeleid van de afgelopen anderhalf jaar niet geleid is geweest door politici die de verantwoordelijkheid durfden nemen voor die rampspoeden die de maatschappij aangezegd zijn. En die ook het krediet bij de mensen konden halen, dat ze zich het vertrouwen konden incasseren en het geloof konden etaleren dat die oplossing ook de werkgelegenheid zou herstellen. En het is een technocratische aanpak van de politiek geweest die de politieke cultuur verder ondermijnt.
Maar hier staat zelfs niet eens meer in dat de werkgelegenheid hersteld moet worden. Hier staat alleen in dat het bedrijfsleven gesteld moet worden. En dat ze dan later wel zien of daar meer werkgelegenheid uit voorkomt. En dat is de eenzijdigheid van de benadering. En de volstrekt fantasieloos ook. Dat gaat alleen maar als je meneer Leblanc, die gestaan dat interview in de NRC gaf, die dus verantwoordelijk is voor die rijksbegroting. Als je die hoort zeggen, ja, we moeten uitkijken, want binnenkort hebben we een financieringstekort van 42 miljard. Dat is wel interessant. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk wel wegen om andere wegen om dat te voorkomen dan uitsluitend de mensen, de uitkeringstrekkers en de lagere inkomens daarmee te grijpen. Er wordt niets gezegd bijvoorbeeld over hoe je hogere inkomens aanpakt, of hoe je belastingen aanschroeft voor hoog. Ik weet wel dat die hoog zijn, of hoe je belastingvoordelen verkleint voor bepaalde mensen, dat soort zaken. En dan zegt iedereen, ja, dat is maar een kleine groep, maar in totaal tikt dat behoorlijk aan. En bovendien is het psychologisch belangrijk als je laat zien dat je bijvoorbeeld die groeperingen ook wilt aanpakken. Dat gebeurt niet.
Maar vorig jaar is de discussie zwanger geweest van die terminologie van tweesporenbeleid, hè, waarbij Partij van de Arbeid zijn grote voorkeur voor stimuleren van de werkgelegenheid uitsprak. Ja. En anderzijds, daar tegenover staan de CDA alleen maar op die terugdringing van het financieringstekort aandrong. En die twee waren niet te verenigen in één kabinetsopvatting. Het geen leidde tot die grote breuk. Mm. En nu blijkt dat die voortgezette lijn van het eenzijdige verminderen van de financieringstekort en die vergaande bezuiniging, dat tot niks leidt. En dat zelfs dat verwarring teweeg brengt binnen die regeringsgezinde economen op die departementen. En dat men dus in feite nu de conclusie moet trekken dat het tweesporenbeleid, waar Den Uyl misschien iets te eenzijdig van zijn kant op heeft gehamerd, toch veel beter is en veel meer perspectief toont op de lange termijn dan dat al maar doorgaande afknijpen van de rijksuitgaven.
Er zit natuurlijk ook een politiek argument achter. Het CDA komt er steeds meer achter. Dat schrijft dan bijvoorbeeld ook meneer Albeda vanochtend in Trouw, die dan zegt dat hij voor een linkscentrumregering is. Maar die komen er steeds meer achter dat ze hun kiezers verliezen, dat is ook uit de cijfers duidelijk, naar rechts, naar de VVD.
Oh, ja.
Dus ze maken een zo rechts mogelijke begroting om in godsnaam dat gat maar te dichten, dat electorale gat, zou ik maar zeggen, naar die VVD toe. Ze kunnen geen linkse begroting meer maken, want ze zijn als de dood dat dan hun kiezers nog een keer weglopen.
Nou, gisteren het CDA in de Tweede Kamer, de fractie die dat straks moet beoordelen, heeft in feite zich al in de eerste reacties gedistanceerd van deze.
Ja, maar dat is volgens mij onderhandelingstactiek naar de VVD. Want die fractie, om dezelfde redenen die ik net aangaf, is die fractie voor het overgrote deel voor een regering met de VVD.
Ja, nou ja, onderhandelingstactiek is natuurlijk een zeer belangrijk signaal voor de informateur die daarmee weer zijn eigen, ook zijn onderhandelingspositie of zijn positie aan het schaakbord kan versterken.
Maar zijn positie is onder andere gebaseerd op een rapport van de christelijke vakbeweging van het CNV. En daarvan hebben ze nu intern al laten uitrekenen bij financiën. Dat dat ook weer een verhoging van het financieringstekort betekent. Dat zou begrijpen. Dat wordt ook alweer van tafel geveegd.
Vinden jullie dat nou allemaal?
Ja, wij lezen onze kant.
Daar hebben ze voor geleerd.
Ja. Zoals jij soms naar de Libanon gaat, komen wij wel eens in Den Haag.
Dit moet het einde zijn van Wel in Gelichte Kringen. U luistert naar de VPRO via de zender Hilversum 1. En dan schakelen we nu over naar Eindhoven. Naar een programma van, voor en door kinderen getiteld Een Klap op je Kop.
Hallo, hier zijn we dan weer met Een Klap op je Kop. Een rechtstreekse uitzending uit de landing in Eindhoven. Nu komen Marjan en Christel met een oproep.
Hier is dan weer Radio Nieuwsies, gevolgd door Klap op je Kop. Volgende week is het de laatste uitzending. Nou ja, veel veranderd. Door Klap op je Kop. Alle mensen zijn veel vrolijker geworden. Door Klap op je Kop. De mensen krijgen meer eetlust. Door Klap op je Kop. De mensen vinden muziek steeds leuker. Dus schrijven over dingen die je beter wilt hebben of dingen die je leuker vindt. Bijvoorbeeld in de speeltuin of zo, in je buurt of allemaal. Ja, of meer zakgeld. Of wat je zelf mag kiezen wat je wilt eten. Bijvoorbeeld meer boter in de pan en dan appelmoes en spruitjes en witlof.
Niet te veel, want 1 kilo en 1 kilo is 2 kilo. En 1 kilo en 2 kilo is 3 kilo. En 1 kilo en 2 kilo en 3 kilo en een pond is 3 kilo en een pond.
Ja, en zo kan je dus doorgaan. Maar dan kan je dus appelmoes en gebraande haantje en kip en appelmoes en peper en sambal. En moet je dus wel allemaal zelf maken. En, schrijven kan je dus naar Klap op je Kop, postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Dit was dan Radio Nieuwsdienst, we volgen het op Klap op je Kop.
Vandaag is er het programma in gesprek met Chileense kinderen. Die zijn hier komen wonen omdat die ouders zijn gevlucht uit Chili. Verder is er gesprek over, mag je zelf weten of je tv mag kijken en vind je jeugdprogramma of kinderprogramma leuker dan films voor grote mensen.
Nu gaan een paar kinderen praten over tv-programma's. Daar kun je over bellen naar 040 42 80 20. Even een herhaling, 040 42 80 20.
Ja, we gaan het laatst veel hebben over tv. Wat vind je van tv? Je hebt wel eens leuke programma's, maar mag je die altijd zien?
Wat jij?
Nou, ik mag ze soms wel eens zien. En als ze te laat zijn, dan mag het dus niet. Dan, ik moet om 8:30 in bed.
That was planted in my brain, still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools that I do not know. silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might lead you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispering the sounds of silence.
Zeven, acht jij, en dan krijg je een huis toegewezen. Maar als je zo lang op de wachtlijst hebt gestaan en je krijgt dan een heel oud huis wat aan alle kanten tocht en kiert toegewezen, dan is de kans groot dat het wordt afgewezen. En dat gebeurt dus heel veel in die staatsdiende buurt. Dus volgens de officiële kanalen krijgen ze daar niet zo snel iemand voor om erin te wonen. Maar er zijn natuurlijk altijd genoeg mensen die daar eventueel wel willen wonen.
Het gevolg was dat op een gegeven ogenblik overwegend jonge mensen, maar ook oudere mensen die om wat voor reden dan ook erg in de moeilijkheden zaten, dan toch maar op zo'n woning gingen zitten. En dat was natuurlijk niet officieel en dat was niet zoals het hoorde van het GDH. Nou ja, hele toestand. Ja, ik kan
dat waren krakers dus?
Ja, dat kan je krakers noemen, maar ja, god. Er gebeurde wat dat betreft natuurlijk altijd al van alles en nog wat. Hè. Er is hier toch wel een rijke cultuur van familie en vrienden en kennissen in de buurt. En als er ergens iets leeg komt, dan is er altijd al ontzettend veel onderhands geschoven. Nou, gedeeltelijk gaat dat via familie, vrienden en alles vriendelijk en aardig. Maar voor een aardig deel gaat dat ook via min of meer onbetrouwbare huisbazen die daar via sleutelgelden, via opgefokte overnamebedragen, het nodige aan wisten te verdienen. Nou, dat zijn dingen waar het GDH erg weinig aan heeft gedaan, ook heeft willen doen. En wat dat betreft, ik kan me opwinden echt over de schijnheiligheid, hypocrisie, waarmee op het ogenblik vanuit stadsbestuur, ook weer niet allemaal, maar een aantal daarvan, gescholden wordt op de kraakbeweging in de zin van dat voorkruipers zouden zijn. Als je nagaat hoe dat helemaal historisch is gegroeid, als je nagaat dat het GDH zelf niet in staat was om die huizen behoorlijk toe te wijzen, als je nagaat dat het GDH niet in staat was om malafide eigenaren aan te pakken, waar halen ze dan het recht vandaan om zich een beetje verontwaardigd te gaan tonen over een aantal mensen die dan op een gegeven moment maar hun woonrechten in eigen hand nemen?
Wie vertelde dit nou allemaal?
Het was Hokon Hansen van het wijkcentrum. Het wijkcentrum is wel betrokken bij het overleg met de gemeente en met huisvesting over de problemen in die wijk. Maar Het, het leeuwendeel van de aandacht wordt er wel door de bewoners zelf aan besteed. Dus daar ben ik toen eerst mensen naar op zoek gegaan. Dat was niet zo moeilijk, omdat het dus in 9 van de 10 huizen zo'n beetje zo'n illegale bewoner woont. Ja, nou, die toonde wel een behoorlijk wantrouwen tegenover iemand met een microfoon. De, alles moest eerst van tevoren goed doorgepraat worden voordat duidelijk was hoe of wat. Maar tenslotte zijn we er nog wel uitgekomen. Die mensen hebben het te lang niet makkelijk meer. Er worden ook steeds woorden verdraaid in de pers weergegeven en dergelijke. Of tenminste anders als dat zij verteld hebben.
Er wordt vaak beweerd dat in de staatsliedenbuurt er een alternatief distributiesysteem is ontstaan.
Ja, dat stond in de krant vorige week.
Ja, dat
Kijkers zouden de distributie in handen hebben.
Dat is pertinent niet waar. Er is één distributiesysteem hier in Amsterdam en dat is het GDA. Die schijnt de normen op na te houden, die ze dan zelf ook weer breken en zo. Of de chaos is daar flink uitgebroken. Wat wij doen, en dat wij, dat zal ik dan ook nog wel even uitleggen, is louter mensen helpen die naar het spreekuur toekomen. Het is meestal zo dat, het is ook geen organisatie. We hebben geen kaartenbakken en geen ledenlijsten en dat soort toestanden. Het is louter een groep mensen die betrokken is bij die woningtoestand hier in Amsterdam, de woonellende. Die ervaring hebben opgedaan met het kraken van woningen, met een heleboel andere toestanden. De trucs die ze kunnen uithalen met huurcontracten, woningen die eigenaar die sleutelgelden vragen voor woningen. Die daar gewoon ervaring in hebben en die dat overdragen op kraakspreekuur. Of dat nou, er wordt ook geholpen naar behoeften. Mensen zeggen altijd van, als er studenten komen en er komen oude dametjes, hè, dan heeft zo'n student het stukken makkelijker. Nou, dat is dus niet zo, want zowel die student als die oude dame worden geholpen. Alleen die student heeft minder hulp nodig, dus krijgt hij minder hulp. Die doet meer dingen zelf. En zo'n oude dame, die wordt gewoon meer geholpen. En op die manier werkt het. Wij bepalen niet wie er op een woning komt. Dat doen de woningzoekenden onderling. Als er twee kandidaten zijn voor één woning, gaan ze er samen over praten. En praktijk is gewoon dat ze dan niet boos worden op elkaar. Dat ze dan niet elkaar aanvliegen, zoals het GDA altijd zegt. Maar dat ze heel rustig en nuchter met elkaar kunnen praten. Omdat ze begrijpen dat iedereen een woning moet hebben.
Ja, dan nog maar even verder over die staatsliedenbuurt. Nou, die gemeentelijke dienstheerhuisvesting die deelt in Amsterdam, ik meen iets van 5000 woningen per jaar uit. Maar er worden ook 3000 woningen per jaar ontruimd. Dus die worden eerst ontruimd en dan worden de nieuwe mensen ingezet. Dus daarmee wordt het woningprobleem verder niet opgelost. Het is meer een soort van stuivertje wisselen. Ja. En daarbij, het probleem wat erbij komt is dat er dus constant een aantal mensen, dus een aantal per dag, met ontruiming bedreigd worden. Nou, dat wordt ook een beetje frustrerend als je weet dat er een paar keer per week een deurwaarder in je buurt of in je straat komt om er weer een paar uit te jassen. En tot me afwachten is wanneer jij in de buurt bent. Nou, in zo'n wijk als de staatsie die de buurt komt dan telkens dezelfde deurwaarder. Die man heeft een tijdje terug een vergulde koevoet.
Oh,
en een tijd cadeau gekregen, omdat hij aan zijn 50ste ontruiming begon. Dus zo'n eerste ontruiming, zoals het heet, die loopt doorgaans wel vrij gemoedelijk.
Op een gegeven moment komt dan inderdaad een rode eend voorrijden, dat is de eend van de deurwaarder, met meestal twee wagens van de stadsreiniging. En twee politiemannen zijn er vaak bij, of vier. Nou, dan doet hij een stap naar ons toe en zegt, het lukt niet.
Los van de koning?
Dat zegt hij er niet bij. Hij lacht vriendelijk en zegt, ik kom er niet in. En dan zeggen wij, nee, we staan er weer. En dan, nou ja, ziet hij al genoeg bekende gezichten eigenlijk. En maakt vaak nog even een praatje, even praten over ontruiming, hoe het gaat met hem en hoe het gaat met ons. En dan vertrekt hij weer met de wagens van de stadsreiniging en de politie. Er wordt verder helemaal geen geweld gebruikt. En dan is alles in feite geregeld. Het kan alleen zijn dat er een tweede ontruiming komt.
Die eerste is echt zuiver formeel. De deurwaarder komt kijken, kan er niet in. Hij constateert overmacht en verdwijnt weer. En de tweede, dan moet je er ook niet met z'n tienen staan. Dan moet je echt met 100 staan. Maar dat gebeurt dus heel zelden, omdat het voor hun ook ontzettend moeilijk is om het elke keer op te brengen. Je kunt niet 80% van de staatsliedenbuurt eventjes ontruimen met ME. Dat lukt niet.
Laatst hebben ze een beetje ludieke wijze geprobeerd om het huis van die wethouder te ontruimen, hè, meneer Wolfensbergen.
Ja, er zijn dus tal van acties, elkaar helpen tegen uitzetting. Zo'n actie als bij Wolfensbergen en dan natuurlijk die Bombay gemeentelijke dienst herhuisvesting. Ja, van zeer verschillend karakter allemaal die acties.
bedoel, als je Wolfensbergen zelf gaat ontruimen, dan staat hij te klappen tanden. Want ach, dat is toch zo vervelend als zijn spulletjes naar huis uit worden gehaald.
En als je dat zelf is een van de acties die vorige week is ondernomen. Hè? Ja. Het huis van Wolfensbergen heeft een eerste ontruiming ondergaan.
Ja.
Hoe ging dat?
Daar komen we dus nog terug.
Daar wordt nog een tweede ontruiming gehouden.
Natuurlijk.
Nu is de staat in de buurt vorige week opgeschrokken door een bom die de deur van het bureau van herhuisvesting open smeet. Is dat nu het einde van alle onvrede die leeft bij de mensen over het beleid?
Kijk, die bom die is gelegd door een groep die zich Autonome Front. Die mensen die hebben die bom gelegd. En ja, kijk, het is een manier van actie voeren. En ja, wij zijn op een andere manier bezig. Kijk, je moet je voorstellen, als 80% van de mensen hier in de buurt gekraakt zit, dan zal dat voor iedereen op een andere manier een strijd tegen het GDH betekenen.
Wij hebben die bom er niet neergelegd. Dat heeft de MAF gedaan. Maar we distancieren ons daar niet van.
Het gaat toch wel een beetje ver, een bom, wat mij betreft.
Ja, nou, ik ben er voor mezelf nog niet uit wanneer ik naar de wapens moet grijpen. Maar ik ben er nog steeds niet toe gekomen, in ieder geval. Ik heb vooralsnog geen plannen. Maar ja, als je geen dak boven je hoofd hebt of uitgelazerd wordt steeds weer. Ik weet niet waar die grens ligt. Ik denk dat voor iedereen anders ligt. Alleen, het wordt wel steeds erger. En het is de vraag hoe dat in de toekomst gaat lopen. Ze zetten er wel eens nieuwe huizen neer in die wijken. Ja. Maar ja, daar zijn de huren dan weer niet van op te brengen. En een enorme bende aan stook- en servicekosten. Mensen die een inkomen hebben van 1400 gulden in de maand. En daar dan 700 gulden aan woonkosten voor moeten betalen. Ja, dat kan niet. Of je dat wil of niet.
Nee.
Het kan een hele harde strijd worden, denk ik. Je hebt de stopera-strijd in Amsterdam is nog niet voorbij. De Nieuwmarkt hebben we gehad. En de metro hebben we gehad. Wat het hier wordt, moeten zien.
Kijk, we hebben hier een aantal open gaten. Die gaan volgebouwd worden met nieuwbouw. Nou, dat zal dan voor een gedeelte verhuurd worden. Niet aan buurtbewoners, want die kunnen dat niet opbrengen. Maar aan goede middenstanders of wat voor mensen dan ook. Maar ik denk dat we hier zo'n beetje aan het eind van ons geduld zijn gekomen. Wat betreft sloop. Ik denk niet dat we nog zullen toestaan. Of althans, men het absoluut niet mee eens is. Als hier verder nog gesloopt gaat worden. Ik meen dat er op het ogenblik plannen liggen om de Van Hier School te straat, een gedeelte daarvan althans, te slopen en daar nieuwbouw te zetten. Ik denk dat een van de eerste verzetspunten gaat worden tegen het sloopbeleid dat hier in Amsterdam gehouden wordt.
Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Er wordt heel wat afgesloopt in Amsterdam. Je kunt misschien afvragen of het altijd terecht is. Christophe, bedankt.
Lubbers in een van zijn betere rollen, ik bedoel mooier om aan te zien, die gisteren zei van dat hij dit nog wel wilde veranderen, dat nog wel wilde veranderen, waar iedereen uit afleidt dat hij dus een gegeven moment de Partij van de Arbeid liever zou willen met de VVD. Dat is natuurlijk niet waar, hij zit zijn onderhandelingspositie met de VVD te versterken, maar er komt dus een kabinet met de VVD aan op grond van deze begroting.
Toch is het in die ambtelijke eensgezindheid die jij schetst en die inderdaad geweest is lange tijd een omslag geweest de laatste weken, en heel opmerkelijk ook weer, van het Centraal Planbureau die direct na de verkiezingen, ja, maar het was natuurlijk een heel belangrijke, die direct na de verkiezingen gezegd heeft dat dit beleid naar de ondergang voert. Je had je moeten afvragen of het niet beter voor de verkiezingen gezegd was. Hmm. En die kritiek is natuurlijk wel terdege onderdrukt. Maar niettemin, dat duidt op een zeer grote verdeeldheid, ook in die top.
Maar ze hebben voor de verkiezingen hebben ze iets gezegd, hoor, het CPB, in die richting.
Ja, ja. Maar goed, het is dus gedaan met die geweldige steun die dat kabinet had. Maar het belangrijkste vraagstuk is dat dit niet een kabinet is, of dat het kabinetsbeleid van de afgelopen anderhalf jaar niet geleid is geweest door politici die de verantwoordelijkheid durfden nemen voor die rampspoeden die de maatschappij aangezegd zijn. En die ook het krediet bij de mensen konden halen. Dat we zeggen het vertrouwen konden incasseren en het geloof konden etaleren. Dat die oplossing ook de werkgelegenheid zou herstellen. En het is een technocratische aanpak van de politiek geweest. Die de politieke cultuur verder ondermijnt.
Maar hier staat zelfs niet eens meer in dat de werkgelegenheid hersteld moet worden. Hier staat alleen in dat het bedrijfsleven versterkt moet worden. En dat ze dan later wel zien of daar meer werkgelegenheid uit voorkomt. En dat is de eenzijdigheid van de benadering. En de volstrekt fantasieloos ook. Dat gaat alleen maar als je meneer Leblanc, die gestaan dat interview in de NRC gaf, die dus verantwoordelijk is voor die rijksbegroting. Als je die hoort zeggen, ja, we moeten uitkijken, want binnenkort hebben we een financieringstekort van 42 miljard. Dat is wel interessant. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk wel wegen om andere wegen om dat te voorkomen dan uitsluitend de mensen, de uitkeringstrekkers en de lagere inkomens daarmee te grijpen. Er wordt niets gezegd bijvoorbeeld over hoe je hogere inkomens aanpakt, of hoe je belastingen aanschroeft voor hoge, ik weet wel dat die hoog zijn, of hoe je belastingvoordelen verkleint voor bepaalde mensen, dat soort zaken. En dan zegt iedereen, ja, dat is maar een kleine groep, maar in totaal tikt dat behoorlijk aan. En bovendien is het psychologisch belangrijk als je laat zien dat je bijvoorbeeld die groeperingen ook wilt aanpakken. Dat gebeurt niet.
Maar vorig jaar is de discussie zwanger geweest van die terminologie van tweesporenbeleid. Hè, waarbij Partij van Arbeid zijn grote voorkeur voor stimuleren van de werkgelegenheid uitsprak. Ja. En anderzijds, daar tegenover staan de CDA alleen maar op die terugdringing van het financieringstekort aandrong. En die twee waren niet te verenigen in één kabinetsopvatting. Het geen leiden tot die grote breuk. Mm. En nu blijkt dat die voortgezette lijn van het eenzijdige verminderen van de financieringstekort en die vergaande bezuiniging, dat dat tot niks leidt. En dat zelfs dat verwarring teweeg brengt binnen die regeringsgezinde economen op die departementen. En dat men dus in feite nu de conclusie moet trekken dat het tweesporenbeleid, waar Den Uyl misschien iets te eenzijdig van zijn kant op heeft gehamerd, toch veel beter is en veel meer... perspectief toont op de lange termijn dan dat al maar doorgaande afknijpen van de rijksuitgaven.
Er zit natuurlijk ook een politiek argument achter. Het CDA komt er steeds meer achter. Dat schrijft dan bijvoorbeeld ook meneer Albeda vanochtend in Trouw, die dan zegt dat hij voor een linkscentrumregering is. Maar die komen er steeds meer achter dat ze hun kiezers verliezen, dat is ook uit de cijfers duidelijk, naar rechts, naar de VVD.
Oh, ja.
Dus ze maken een zo rechts mogelijke begroting om in godsnaam dat gat maar te dichten, dat electorale gat, zou ik maar zeggen, naar die VVD toe. Ze kunnen geen linkse begroting meer maken, want ze zijn als de dood dat dan hun kiezers nog een keer weglopen.
Het CDA in de Tweede Kamer, de fractie die dat straks moet beoordelen, heeft in feite zich al in de eerste reacties gedistanceerd van deze...
Nee, maar dat is volgens mij onderhandelingstactiek naar de VVD. Want die fractie, om dezelfde redenen die ik net aangaf, is die fractie voor het overgrote deel voor een regering met de VVD.
Ja, nou ja, onderhandelingstactiek is natuurlijk een zeer belangrijk signaal voor de informateur die daarmee weer zijn onderhandelingspositie positie aan het schaakbord kan versterken.
Maar zijn positie is onder andere gebaseerd op een rapport van de christelijke vakbeweging van het CNV. En daarvan hebben ze nu intern al laten uitrekenen bij financiën. Dat ook weer een verhoging van het financieringstekort betekent. En zo begrijp je. Dat wordt ook alweer van tafel gevallen.
Wien jullie dat nou allemaal?
Ja, wij lezen onze
kant. Daar hebben ze voor geleerd.
Ja. Zoals jij soms naar de Libanon gaat, komen wij wel eens in Den Haag.
Dit moet het einde zijn van Wel in Gelichte Kringen. U luistert naar de VPRO via de zender Hilversum 1 en dan schakelen we nu over naar Eindhoven, naar een programma van, voor en door kinderen getiteld Een Klap op je Kop.
Hallo, hier zijn we dan weer met Een Klap op je Kop, rechtstreeks uitzending uit de landing in Eindhoven. Nu komen Marjan en Christel met een oproep.
Ta ta ta. Hier is dan weer Radio Nieuwsies, gevolgd door Klap op je Kop. Volgende week is het de laatste uitzending. Nou ja, er is veel veranderd. Door klap op je kop. Alle mensen zijn veel vrolijker geworden. Door klap op je kop. De mensen krijgen meer eetlust. Door klap op je kop. De mensen vinden muziek steeds leuker. Schrijven over dingen die je buiten wilt hebben of dingen die je leuker vindt. Bijvoorbeeld in de speeltuin of zo, in je buurt of allemaal. Ja, of meer zakgeld. Of wat je zelf mag kiezen wat je wilt eten. Bijvoorbeeld meer boter in de pan en dan appelmoes en spruitjes en witlof.
Niet te veel, want 1 kilo en 1 kilo is 2 kilo. En 1 kilo en 2 kilo is 3 kilo. En 1 kilo en 2 kilo en 3 kilo en een pond is 3 kilo en een pond.
Ja, en zo kan je dus doorgaan. Maar dan kan je dus appelmoes en gebraande haantje en kip en appelmoes en peper en sambal. En moet je dus wel allemaal zelf maken. En, schrijven kan je dus naar Klap op je kop, postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Dit was dan Radio Nieuwsdienst. We volgen het op. Klap op je kop.
Vandaag is er het programma in gesprek met Chileense kinderen. Die zijn hier komen wonen omdat die ouders zijn gevlucht uit Chili. Verder is er gesprek over. Mag je zelf weten of je tv mag kijken en vind je jeugdprogramma of kinderprogramma leuker dan films voor grote mensen?
Nu gaan een paar kinderen praten over tv-programma's. Daar kun je over bellen naar 040 42 80 20. Even een herhaling, 040 42 80 20.
Wat vind je van tv?
Je hebt wel eens leuke programma's, maar mag je die altijd zien?
Wat jij?
Nou, ik mag ze soms wel eens zien. En als ze te laat zijn, dan mag ik dus niet. Dan, ja, ik moet om 8:30 in bed. That was planted in my brain. Still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered